Thank you. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in de ochtenddienst van wijkgemeente Pauluskerk. Dat geldt natuurlijk ook voor ieder die deze dienst rechtstreeks of later online met ons meebeleeft. De voorganger vanochtend is predikant in opleiding Job Burgraaf uit Putten. Hartelijk welkom. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Boer. In verband met de nationale dodenherdenking is de avonddienst verplaatst naar 5:00. Die dienst zal worden geleid door dominee Sali uit Amsterdam. Ik zie dat er gelukkig ook veel jongens en meisjes aanwezig zijn. Zit je op de basisschool in groep 1 tot en met 8, dan is er straks kindernevendienst voor jou. De bloemen, die gaan als bemoediging en groet van onze wijkgemeente naar mevrouw Luitjes van Harten. Die woont tijdelijk in de Prinsenhof. Het is gebruik dat een van de gemeenteleden de bloemen wegbrengt. En als u zich daar vanochtend voor wil aanmelden, kunt u dat doen bij Goos van Vliet, de diaken van dienst. We sturen ook een kaart als bemoediging en groet. En die gaat naar mevrouw Dikkie den Oude, wonend aan de Jan van Riebeeklaan. Later in de dienst, tijdens het digitale collectemoment, zullen de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nader worden toegelicht. Dan is er op donderdag 22 mei is er weer een ontmoetingsochtend om 10:00 in de brug. Ouderen krijgen dit via de zondagsmail. Of ouderen krijgen niet allemaal de zondagsmail, vandaar we dat nog een keer afkondigen. Er komt sowieso ook een papieren uitnodiging voor alle 75-plussers, maar de jongere gemeenteleden zijn uiteraard ook van harte welkom bij de ontmoetingsochtenden. Dan worden er, zoals u in de app en in de zondagsbrief al heeft kunnen lezen, op 15 mei, op 22 mei en op 5 juni worden de groothuisbezoeken georganiseerd. Op de banken hier in de kloostergang liggen persoonlijke uitnodigingen voor die groothuisbezoeken. U treft daar de brieven voor de postcodegebieden 2804, 05 en 06 en hoger. En we verzoeken u om na afloop van de dienst uw eigen exemplaar en zoveel mogelijk ook die van andere gemeenteleden die bij u in de buurt wonen mee te nemen en die in de komende week te bezorgen. Woont u in het postcodegebied 2803 of lager, dan is die uitnodiging, als het goed is, al bij u bezorgd afgelopen week. Maar u kunt dan nog steeds helpen om de andere brieven te bezorgen. Het eerste grote huisbezoek is dus op donderdag 15 mei. Dit is om 8:00 hier in de brug in de Pauluskerk. Om 7:15 gaat de zaal open en staat er koffie en thee klaar. En als u op de latere data niet zou kunnen, dan bent u van harte uitgenodigd om op 15 mei al te komen. Na afloop van deze dienst is er ook koffie en thee en limonade hier achter in de brug. Voor eventuele vragen over de wijkgemeente sta ik u graag te woord. Mijn naam is Marco de Groot en ik ben vanochtend ouderling van dienst. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 27, het eerste en zevende vers. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we samen stil worden voor God. En ook deze ochtend leiden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. De aanvangstekst van deze ochtend komt uit Johannes 20. En daar staat: Jezus kwam in het midden van de discipelen staan. En hij zei: vrede zij met jullie. Daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Maar gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Laten we samen zingen, lied 653. Antwoord op de lezing van de leefregels van God zingen we lied 1001 uit het liedboek. Dit zegt de Heer: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdeling die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Het woord van God houdt stand voor eeuwig. Van generatie op generatie duurt zijn trouw. Amen. Mogen naar voren komen. Die mogen wel eventjes hiervoor op de trap komen zitten als ze willen. Kijk. Een hele groep. Mag ik er zo eens bij komen zitten? Ik zou bijna zeggen dat ik er te oud voor word, maar hè? Bijna iedereen is er. Kom er gezellig bij. Hey, ik heb een vraag eigenlijk. Moeten jullie thuis je ouders wel eens helpen met het huishouden? Met schoonmaken of de vaatwasser? Of... Ja? Soms wel. En heb je daar dan altijd zin in? Niet hè? Nee. Ik ook niet. Vroeger helemaal niet. Nu moet ik het allemaal doen. Maar vroeger bij mijn ouders had ik er ook nooit zin in. En het was eigenlijk altijd ruzie. He? Job, ga de vaatwasser eens uitruimen? Ja, zometeen. Eerst nog dit en dit. En wat mijn moeder dan wel eens deed, die had er altijd een hele slimme oplossing voor. En dan zei ze, nou weet je wat, dan doen we het samen. Dan doe ik nu eerst de helft van de vaatwasser en dan doe jij daarna de rest. En vanochtend hebben we een verhaal over een profeet, over Jesaja. En Jesaja krijgt een opdracht waar hij ook helemaal geen zin in heeft. Hij is echt een soort wanhopig, gaan jullie vandaag denk ik al horen. En wat God dan zegt is, nou weet je wat, ik weet een oplossing. We doen het samen. En dan wordt het meteen een stuk beter. En ik zat dus te denken, ken ik nou een liedje wat hierbij past? En ik heb een liedje gevonden wat ik denk ik heel graag voor Jesaja had willen zingen als ik erbij was geweest. Hij is zo wanhopig. En toen vond ik een heel vrolijk liedje over God die altijd bij ons is. En het heet Onder, Boven, Voor en Achter. God is altijd bij mij. Kennen jullie het toevallig? Weten jullie ook dat er heel veel gebaren bij horen? Ja? Onder, boven, voor en achter. Zullen we die gewoon samen gaan doen? En dan gaan we even in een cirkel staan, zodat niet alle mensen jullie aanzien zitten te kijken als we gebaren doen. Ga maar staan. Kom maar. Dan maken we een mooie cirkel. Kom maar, sta maar op. Ja, je mag rustig met je rug naar al deze mensen toe gaan staan. Dat geeft helemaal niks. En dan gaan we met elkaar de gebaren doen. Ja, het liedje gaat. Onder, boven, voor, achter. God is altijd bij mij. Onder, boven, voor en achter. En dit wordt gevaarlijk. God is om mij heen. Ja? Gaan we met z'n allen doen. Boven, voor en achter, God is al. Mogen jullie naar je eigen dienst? Heb ik mijn ochtendgymnastiek ook weer gehad? Laten we samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Trouwe God, eeuwige Vader, u die ons op deze eerste dag bij elkaar brengt, om naar uw woorden te luisteren en om u met hart en met onze mond te aanbidden, wij bidden u. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. Die Geest die zelf aan ons van het wonder getuigt. Het wonder dat we zoeken in uw woorden. Geef dat wij het mogen zien deze ochtend. Dat wij op uw woord mogen vertrouwen. U erin mogen herkennen. Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. De schriftlezing van vanmorgen is uit 1 Koningen 19. En de tekst vraagt misschien een kleine inleiding, want we vallen eigenlijk midden in een verhaal. Koning Achab en koningin Izebel en hele grote delen van het volk van Israël die zijn afgoden gaan vereren. Het standaard patroon wat we in het Oude Testament eigenlijk tegenkomen. En conform dat patroon stuurt God hen een profeet, de profeet Elia. En dit is een profeet van grote tekenen, want wat doet hij? Hij daagt in zijn eentje alle priesters van deze afgodendienst uit, in totaal zo'n 850. En ze gaan naar een berg, ze bouwen allebei een altaar. En de priesters van de afgoden vragen hun goden keer op keer om met vuur uit de hemel het altaar aan te steken. En er gebeurt niets. En Elia, u kent het verhaal misschien, overgiet zijn hele altaar met water, graaft er een gracht omheen om al dat water vast te kunnen houden. En hij bidt een simpel gebed. En God luistert, er komt vuur uit de hemel. Zo heet dat het hele altaar verteerd wordt. Maar in plaats van dat we hier een eindgoed algoed tegenkomen, in plaats van dat het volk zich nu bekeert en naar God toekeert, wordt Elia opgejaagd. Izebel stuurt hem een briefje, dat ze hem wel van kant zal maken. Het volk heeft niets geleerd, lijkt het wel. Ze hebben niet geluisterd. Alles was voor niets voor Elia. En Elia die raakt een soort depressief. Hij loopt de woestijn in, gaat onder een braamstruik liggen en hij vraagt aan God of hij mag sterven. En God ziet hem daar, geeft hem te eten en daar begint onze lezing van vandaag. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. Nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimzi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Het woord van God. Laten we met elkaar voor de verkondiging nog zingen. Hemelhoog 533 in deze stilte. Als antwoord op de verkondiging zingen we met elkaar lied 1010. Geef vrede, Heer, geef vrede. Zijn er mensen onder u die nog wel eens op X zitten, zoals dat dan tegenwoordig heet? Wat Twitter was ooit. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet heel erg van de social media. Maar af en toe vind ik het toch nog wel fijn om daar even te kijken. Toch even in de gaten houden waar het land nu weer ruzie over aan het maken is. Dat is toch een beetje waar dat medium voor is. En elke keer dat ik op X zit, komt er wel weer een oproep langs van een categorie die u vast herkent. Hiervan of ergens anders van. Een oproep om iets goeds te doen. Boycott dit. Of spreek je uit tegen dat. En ik heb daar op zich helemaal niets op tegen. Maar er zijn wel momenten dat ik er ontzettend moe van word, eigenlijk. Want het is niet één zo'n bericht, niet één oproep, maar honderden. Honderden goede dingen om voor te vechten. En ik hoef het lijstje denk ik nauwelijks te noemen, als je daar rond gaat kijken. Of tegen Palestina of Israël, of voor Palestina of Israël. Tegen Rusland, voor Oekraïne. Tegen polarisatie en voor eenheid. Tegen fossiele brandstof en voor het klimaat. Zo verder. En allemaal vraagt het om aandacht. En het zijn wat mij betreft ook allemaal goede dingen. Vaak. Het zijn wat mij betreft vaak ook Bijbelse dingen. Om op te staan voor vrede, voor een gezonde aarde, voor een goede samenleving. De Bijbel roept op om onrecht te bestrijden. En er is helaas in elke tijd genoeg onrecht te vinden om tegen te strijden. Maar zeker in onze tijd lijkt het wel. En we worden er aan alle kanten op gewezen. Er is meer awareness, meer aandacht dan ooit. Er wordt van alle kanten aan ons getrokken. En het vraagt allemaal om aandacht. We zijn maar al te goed op de hoogte van wat er allemaal speelt in de wereld. En eigenlijk ook van wat wij moeten doen om het beter te maken. Want wij zijn toch de oplossing. Niet? Dat is wel het idee wat eronder zit volgens mij. Als wij maar hard genoeg ons best doen, als mensen de juiste morele keuzes maken, dan verdwijnen deze problemen wel. En dus leggen we onszelf die verplichting op. Als ik maar perfect leef, dan komt het wel goed met, nou ja, racisme, klimaat, misschien zelfs oorlog. En ik denk dat we dat op heel veel gebieden doen. De mens, onszelf, als oplossing zien. Ook in ons persoonlijk leven hebben we een illusie gecreëerd, denk ik. De illusie van autonomie, van macht. De illusie van maakbaarheid. Het idee dat als wij maar hard genoeg werken, als wij de juiste keuzes maken, ons leven wel op zijn pootjes terecht zou komen. En het begint al heel vroeg volgens mij. Hou hoge cijfers, kies het juiste carrièrepad, dan komt het wel goed. Dan kan jij het verschil maken en dan goed voor jezelf zorgen ook. Of werk hard voor die promotie, zodat je genoeg verdient, misschien wel wat minder kan gaan werken, meer tijd met je familie door kan brengen. En dan worden jullie allemaal gelukkig. Wees als ouders nou perfect open naar je kinderen. Breng veel tijd met ze door en laat je emoties zien. Laat ze vrij, maar niet te vrij. Geef ze waarde mee, maar indoctrineer ze toch vooral niet. En als je dat perfect doet, ja, dan krijg je perfecte kinderen. Zonder problemen. Gelukkig. We spiegelen onszelf op een bepaalde manier een utopie voor. Een droombeeld. En dat gaan we bereiken door daar heel erg hard voor te werken. De utopie is maakbaar. Maar in alle eerlijkheid, als ik naar mezelf kijk, dan kan ik geloof ik niet anders dan daar toch elke keer weer in tekort schieten. Ik denk dat in dat idee dat we onszelf voorhouden, dat we iets onderschatten. Of je nou christen bent of geen christen, dat maakt volgens mij in dit geval niet uit. We doen er allemaal aan mee. We onderschatten het kwaad in de wereld. Het feit dat we nu eenmaal in een imperfecte wereld leven. Misschien dat met dat God meer en meer uit de samenleving verdween, ja, dat er niemand over was om het op te nemen tegen dat kwaad. En toen zijn we zelf maar in het gat gesprongen. Als Atlas die de hele wereldbol op zijn schouders neemt. Wij nemen het op tegen het kwaad. De mens is de oplossing geworden. De oplossing voor al die problemen die de wereld tegenkomt. En al die problemen die we in ons eigen leven tegenkomen. Maar een mens kan dat simpelweg niet aan. De mens kan het kwaad niet verslaan. Het is een integraal onderdeel van deze wereld, van ons eigen leven. Mensen maken altijd weer keuzes voor zichzelf. En in alle eerlijkheid, voor ieder probleem dat we oplossen, lijkt het wel alsof er een nieuw probleem in de plaats komt. Er bestaan volgens mij geen gelukkige perioden in de geschiedenis. Terwijl we toch wel elke keer problemen en kwaad oplossen. En als voorbeeld hoeven we alleen maar te denken aan deze dag, aan dodenherdenking. Hoeveel mensen hebben hun leven gegeven voor vrijheid in de Tweede Wereldoorlog en later. En ik geloof echt dat dat verschil heeft gemaakt. De vrede is bevochten, gewonnen. 80 jaar lang. Maar toch, nu staan we hier weer met Europa op de rand van een oorlog. De vrede kan je op korte termijn wel waarborgen misschien. Maar op lange termijn, het is toch misschien wat absurd om te denken dat wij het kwaad op gaan lossen. Dat wij de wereld bevrijden. Delen misschien, voor tijden waarschijnlijk. Maar fundamenteel, voor alles in het leven en alles in de wereld. En ik realiseer me dat dit niet een bijzonder positief verhaal is op het moment. Dat je er best wel moedeloos van kan worden misschien. Want als we niet de oplossing zijn, als wij niet de bevrijders zijn, hoe moeten we ons dan wel verhouden tegenover dat kwaad? Moeten we het dan maar opgeven? Nou, en bij die vraag, op dat punt, dat is precies waar we Elia tegenkomen in het verhaal dat we vandaag gelezen hebben. Elia heeft keihard gewerkt voor zijn doel. Voor de goede zaak. Hij is door God zelf geroepen om Israël terug te brengen naar God. Om op te staan tegen het onrecht van valse goden. En om Israël aan hun verstand te peuteren dat er echt iets moet gebeuren nu. En even dacht hij dat het hem gelukt was. Hij had zo hard gewerkt. Hij had het vuur uit de hemel gebeden. Hij had God bewezen voor heel Israël. Hij was tot het uiterste gegaan voor de goede zaak. En dan krijgt hij bericht. Het had allemaal niets uitgehaald. Het was allemaal voor niets. Alles wat Elia gedaan had, alle grote tekenen. In onze tijd zouden we misschien zeggen alle lobbysessies en petities en social media campagnes. Grote speeches, demonstraties. Ze hadden allemaal niets uitgehaald. En Elia is moe. Uitgeput. En uitgeblust. Al het vuur is uit hem en hij gaat liggen. Alles wat hij gedaan heeft, heeft niets uitgehaald. En wat nu? Moet hij het dan maar opgeven? God laat het daar in ieder geval niet bij. Hij roept Elia en hij zegt, kom naar de berg Horeb. En ga in een grot zitten. God komt bij hem en hij vraagt, wat is er nu eigenlijk aan de hand, Elia? En Elia's antwoord is tekenend. Ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Ik, maar zij, ik. Elia vertelt wat hem dwars zit en hij vertelt hoe hard hij gewerkt heeft. Hij vertelt eigenlijk ook wat voor reactie hij verwacht heeft. Een reactie op hemzelf. Hij had verwacht dat als hij zou gaan preken, het hele volk zich zou bekeren. En hij is gegaan. Hij heeft gewerkt. Harder dan wie ook. Hij heeft grote dingen gedaan. Groter dan dan hij verwacht had. Ik denk zelfs grotere dingen dan welke profeet voor hem ook. En toch was het niet genoeg. Het volk bekeert zich niet. En het kwaad bestaat nog steeds. Sterker nog, het is erger geworden. Zij staan hem nu hoogst persoonlijk naar het leven. Elia had ook last van maakbaarheidsdenken. Van een illusie van macht. Hij ging het oplossen. Hij was de oplossing. En nu blijkt dat dat tegenvalt. En hoe reageert God? Hoe reageert God op de grootheidse waanzin van Elia? Hoe reageert God op onze grootheidswaanzin? God komt voorbij. Hij zegt tegen Elia, ga in de opening van de grot staan. En hij geeft grote tekenen, wind en aardbevingen en vuur. Maar hij is daarin niet te vinden. God is te vinden in het gefluister van een zachte bries. In een kleine stilte. En daar, in die kleine stilte, in het zachte briesje na al dat natuurgeweld, daar spreekt God met Elia. Daar is hij te vinden. Intiem. Het is wel alsof God wil zeggen, je houdt je met de verkeerde dingen bezig, Elia. Al die dingen, die natuurkrachten, die zijn in mijn macht. Ik beheers ze. En jij, Elia, jij doet grote dingen voor mij. Jij bidt de natuurkrachten uit de hemel. Maar dat is niet waar ik te vinden ben. Dat is niet waar het mij uiteindelijk om gaat. In jouw leven. Die grootste God waarover we lezen, die al die dingen kan doen, die God wordt gevonden in het allerkleinste. En spreekt juist daarin met Elia. Alsof hij tegen Elia wil zeggen, maak jij jezelf ook niet te belangrijk. Ik geef het goede voorbeeld. Al die poespas, zelfs het vuur wat je uit de hemel naar beneden hebt gebeden, daar ben ik niet in. Daar gaat het mij uiteindelijk niet om. Maak jezelf niet te groot. Je hebt het de hele tijd over ik, maar je gaat echt niet in je eentje alles oplossen. En dat hoeft ook niet. Dat uiteindelijk beheerst ik, beheerst God, de situatie. En jij werkt met mij mee. Ik ben verantwoordelijk, zegt God. Daar, in die stilte, dan kunnen ook wij genade vinden. Want daar vertelt God ons eigenlijk hetzelfde als Elia. Ons perspectief klopt vaak niet. Het gaat niet om klimaatstrijders en vechten tegen racisme. Hoe goed dat ook is, die dingen ga jij als enkel mens niet oplossen. Er zit zo'n fundamentele gebrokenheid in de wereld, dat die zaken nooit helemaal zullen verdwijnen. Of er komen weer andere dingen voor in de plaats. Echte bevrijding ligt niet bij mensen. En daarom zegt God, leg je grootheidswaanzin af. En leg je maakbaarheidsdenken af. En stap uit in de genade van een God die kan bevrijden. Die je in ieder geval zal bevrijden van het idee dat het allemaal om jou draait. Die je zal bevrijden van het idee dat je het allemaal zelf moet doen. Want dat is genade. Dat is in ieder geval wat genade vandaag en hier betekent. Het kan veel vormen aannemen, maar hier en nu betekent het. Het is genoeg. God zegt, geef het over aan mij. Jij bent niet de oplossing. Ik ben de oplossing. Ik werk en jij werkt slechts mee. Als je denkt dat wij als mensen de oplossing zijn, dat mensen hun plek in deze wereld vinden in grote wonderen en grote zaken, dat wij tot ons doel komen in het oplossen van allerlei grote problemen, van een perfect leven, dan denk je te groot over jezelf. Dan denk je te klein over zonde en kwaad. Maar dan denk je vooral te klein over God. We vinden God in de stilte. Zijn genade bevrijdt van dat drukkende perspectief van maakbaarheid en perfectie. Het perspectief van de mens als middelpunt. Want door zichzelf heel klein te maken, maakt God zichzelf hier tot middelpunt. Het gaat dus niet om wat wij als mensen voor elkaar krijgen, om hoe hard wij werken, voor welke goede zaak dan ook. Maar misschien gaat het wel om God. En wat hij met een bepaalde zaak gaat doen. Dat wat een enkel mens overstijgt. En zijn wij niet de oplossing? Maar als we dan niet de oplossing zijn, wat zijn we dan wel? Is dat dan alles? Leggen we alle verantwoordelijkheden af en gaan we vrolijk door het leven zonder ons in te zetten voor wat dan ook? Dat zou wel wat te makkelijk zijn. Het klopt ook niet met wat de Bijbeltekst ons laat zien. Elia wordt ook weer aan het werk gezet. Overigens, Elia lijkt in eerste instantie helemaal niets te doen met de boodschap van God. Want als God hem na al dit hem voor de tweede keer vraagt, waarom ben je hier, Elia? Antwoordt hij precies hetzelfde. Ik heb hard gewerkt, Israël heeft zich niet bekeerd en ze staan me naar het leven. En dus laat God het nog op een andere manier zien. Een tweede keer. Ga op weg, stel deze mensen aan om mijn taken uit te voeren. En ik zal er in Israël 7000 overlaten. 7 keer 1000. Doet me toch denken. Het getal 7 staat voor volheid in grote delen van de Bijbel. Voor genoeg. En dat 1000 keer. God zelf laat zien dat hij in Israël voor meer dan genoeg mensen kan zorgen om hem te volgen. Elia dacht dat het alleen zijn taak was. Maar de mensen waar hij zich zo hard voor inzette om ze te bekeren, om bij God te brengen, die zijn er blijkbaar al. En dat is Gods werk. Maar ondanks dat het Gods werk is, moet Elia wel weer aan de slag. Hij wordt ingeschakeld, krijgt nieuwe taken om tot uitvoer te brengen. Dat is de andere kant van de medaille. God werkt, God is de oplossing. Maar wij werken mee. Vanuit genade. Vanuit het besef dat God werkt in deze wereld, mogen wij ook een deel opnemen. Niet vanuit de illusie dat we daarmee alles op gaan lossen, maar misschien gewoon om het goede te doen in deze tussentijd. Niet vanuit grootheid, waanzin, vanuit kijk mij nou eens, maar vanuit vertrouwen dat God de wereld in zijn hand heeft. En dat hij ons inzet om misschien maar een heel klein beetje daarin mee te werken. Dat is denk ik onze taak. Niet als oplossing voor al die grote wereldproblemen, maar als instrument van God. Als instrument van zijn genade. Als instrumenten van Gods plan in en met deze wereld. We hoeven dus niet deze wereld en al haar kwaad op onze schouders te nemen. Maar we worden wel ingeschakeld om er tegenop te staan. Dat is waar het volgens mij om gaat. Geef God het vertrouwen dat hij verdient. Stap uit in genade dat hij gratis aanbiedt. Leg je grootheidswaanzin af. Leg je maakbaarheidsdenken af. En laat je inzetten als een instrument in zijn plan. En God zelf zal ons bevrijden. Hij zal vrede brengen en alle dingen nieuw maken. En dan kunnen we volgens mij niet anders dan eindigen met hele oude woorden. Iets wat christenen al duizenden jaren zeggen en het enige wat nog gezegd kan worden. Dat is Maranatha, Jezus. Kom snel. Amen. laten we met elkaar danken en ook voorbeden doen. Goede God, wij danken u. We danken u dat we in deze wereld niet de eindverantwoordelijke zijn. Dat er een punt komt dat we kunnen zeggen, het is genoeg. En we danken u dat we wel ingeschakeld worden. Dat we een instrument zijn van uw koninkrijk. Geef dat wij leven op een manier die uw koninkrijk waard is. Vader, deze morgen staan we stil bij vrede. En iedereen die zich daarvoor inzet en heeft ingezet. In het bijzonder denken we aan hen die hun leven hebben gegeven. Voor hun familie, vrienden, hun land. Voor vrede. En u zegt zelf dat er geen grotere liefde is dan je leven te geven voor een vriend. We bidden u voor hen die nu in oorlogsgebieden verkeren. Als militair of als burger. Als dader of als slachtoffer. Vader, met elkaar smachten we. We smeken om vrede. Kom dan, Vader. Hoor ons bidden. Kom met uw vrede. En hoe machteloos wij ons ook kunnen voelen, maak dat wij in het groot en in het klein uw vrede zoeken. Samen met de mensen om ons heen. Vader, we bidden u vanochtend voor iedereen die kampt met ziekte. Met rouw. Met mensen die iemand moeten missen. En in het bijzonder denken we vanochtend aan mevrouw Dickie den Oude. Die een operatie heeft ondergaan. En opnieuw geopereerd zal worden. We bidden u, wees met haar en zegen de dokters die haar behandelen. Wees bij haar en haar familie. We bidden ook voor mevrouw Luitjes van Harte. Als ze onlangs gevallen is en nu een nieuwe plek zoekt om te wonen. We bidden u dat er een goede plek gevonden kan worden. En ook voor haar bidden we, geef haar uw nabijheid, Vader. We bidden voor al deze mensen en alle mensen die nu niet genoemd zijn, die kampen met ziekte, met rouw, met de scherpe kanten van het leven. We bidden u, kom. Kom, wees aanwezig. En zegen onze handen bij wat we voor deze mensen kunnen doen. We bidden u voor uw kerk over heel de wereld op dit moment. Zo op allerlei plekken mensen samenkomen. In vrijheid en in onvrijheid. We bidden u. Maak al deze plekken. Plekken waar uw koninkrijk begint. De mosterdzaadjes van deze wereld. Waar iets moois kan groeien. En werk er zelf doorheen, Vader. Steun en sterk ons. Deze week, als we het gewone leven weer ingaan. Ga met ons mee. En maak ons vredestichters. Vader, in de stilte willen we alles wat ons bezighoudt, dat we alleen zelf naar u uit kunnen spreken, bij u brengen. En al deze gebeden brengen we samen in het gebed dat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als we ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu een moment waarop u uw gaven kan geven en er zal een korte toelichting op gegeven worden door de kerkraad.
Goedemorgen. De diaconale collecte vandaag is bestemd voor de activiteiten van het cluster Kerk en Vluchteling. Dit cluster zet zich in op verschillende manieren om statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door taaloefeningen, samensporten, samen eten en andere activiteiten wordt hulp geboden, ondersteuning en een luisterend oor. De tweede collecte is voor het pastoraat en eredienst. Uw gaven dragen bij aan het behoud en groei van onze kerken hier in Gouda. Denkt u ook aan het werelddiaconaat en de zending?
Als we deze week weer ingaan, dan gaan we niet alleen. We dragen de zegen van onze God met ons mee. Voor onszelf en voor wie we onderweg tegenkomen. De Heer zegene ons en Hij behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.